Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
En te gast vandaag in Wie wat bewaart is Sanne Koch. Ik vind het een fantastische naam.
Ja.
Ja, want het doet mij denken aan een bestsellerschrijver.
Ja, dat snap ik. Hè? Ja, is geen familie.
Nee. En wat ik ook heerlijk vind, dat het een korte naam is. Want ik heb altijd moeite met namen, die verhaspel ik enzovoort. Maar dat gaat nu niet gebeuren. Sanne Koch is projectleider bij het Scheepvaartmuseum. En dat is de reden waarom ze hier zit. Want in het Scheepvaartmuseum is op 3 november een fantastische tentoonstelling geopend. En die heet Food for Thought.
Klopt,
Ik moet het even een beetje goed uitspreken. Food for thought.
Food for thought. Ja, het is een echte tongenbreker wat dat betreft.
Ja, en dan dacht je, hoe vertaal je dat nou precies? Denkend aan voedsel? Of,
het is eigenlijk als je het vertaalt stof tot nadenken.
Juist.
Maar dan mis je dat.
Maar mis je voedsel.
Dat link je tot voedsel, want dat is eigenlijk waar het over gaat, de tentoonstelling.
Uiteraard.
Dus vandaar dat we hem ook in het Engels toch maar hebben laten staan. Food for thought. Ja,
maar dat dekt de lading.
Ja.
In dit geval ook letterlijk.
Klopt.
Food for thought. Het is een de fotograaf, Lodijzen? Kadir van Lodijzen heeft schitterende foto's gemaakt over de hele wereld van alles wat met voedsel te maken heeft. En dat wordt daar natuurlijk tentoongesteld. Maar er zit een gedachte achter, neem ik aan. Een bedoeling.
Zeker.
En dat ga jij nu vertellen.
Nou. Ja, we hebben eerder met Kadir van Lohuizen. Hij is fotograaf en hij is tegenwoordig ook. Gaat hij steeds meer films maken. Steeds meer bewegend beeld gebruiken. En we hebben eerder met hem een tentoonstelling gemaakt in 2019. Rijzend Water of Rising Tide. Toen hadden we ook al een Engelse titel. En dat ging over de stijging van de zeespiegel en de klimaatcrisis. En ook daarvoor reisde hij de hele wereld over. En hij zag hoe nauw de klimaatcrisis en ons voedselsysteem met elkaar verbonden zijn. Maar ook wat de effecten van de klimaatcrisis op onze voedselvoorziening is. Nou, toen kwam natuurlijk corona, COVID. Kadir van Lohuizen, die normaal gesproken, ik denk dat hij misschien 2 maanden in het jaar in Nederland is. Ja. En de rest van de tijd in het buitenland. Die kwam in Nederland te zitten. En hij is zich toen gaan toespitsen op die Nederlandse voedseleconomie. Dus hij is gaan kijken naar hoe ziet dat eruit? Welke rol speelt Nederland? En hoe kan het dat zo'n klein landje als Nederland toch de één na grootste exporteur van voedsel in de wereld is? Of agrarische producten, moet ik zeggen.
Ongekend, ja.
Want sierteelt en bloemen en planten vallen daar ook onder. Maar ook bijvoorbeeld kennis, technologie. Overal ter wereld kom je Nederlandse kassen bijvoorbeeld tegen. Hmm. Maar we importeren ook weer heel veel. Bijvoorbeeld onze uien die gaan Nederland uit. Maar we importeren ook weer heel veel uien. Dus hoe zit dat nou? Daar is toen een hele mooie productie uitgekomen. De Voedsel BV, die is op tv geweest ook. En dat was toen alleen toegespitst op Nederland. En in de tentoonstelling zijn ook landen dan toegevoegd. Hij gaat ook naar de Verenigde Staten, naar Kenia, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En op dit moment zit hij in China.
Oh.
Dus hij is op dit moment onderzoek aan het doen, nieuwe foto's aan het schieten, nieuw filmmateriaal aan het verzamelen. En dat hopen we heel erg dat we dat in januari aan de tentoonstelling kunnen gaan toevoegen.
Ja.
Dus dat is ook wel heel tof dat het zo'n doorlopend onderzoek nu is, waar hij gewoon mee bezig is. De laatste foto's die in de tentoonstelling hangen, die zijn van Kenia. En die zijn een maand geleden nog geschoten. Dus het is ook heel recent,
heel actueel. Ja, heel geweldig. Ja, en het blijft dan ook in beweging.
Klopt, ja.
Ja,
ja, en wat ik er zelf zo fascinerend aan vind, ik was zelf met zwangerschapsverlof en ik kwam toen terug. En toen zeiden ze, we gaan een tentoonstelling maken over voedsel. Weer met Kadir, bekende fotograaf natuurlijk al voor mij. En ik dacht, met voedsel? Ja, wat is daar voor verhaal over te vertellen?
Dat dacht ik ook, want ik dacht, het Scheepvaartmuseum associeer je niet onmiddellijk met eten.
Nee.
Je zit wel een restaurant in, geloof ik.
Er zit zeker een restaurant in, een hartstikke lekker restaurant. Wat is nou die relatie van voedsel tot scheepvaart? Ja. En het is eigenlijk heel grappig, of heel gek ook, dat we niet echt die wereld achter ons voedsel, dat we daar zo weinig van weten. Alles wat je om je heen ziet, zo'n 90%, dat heeft in containers gezeten, op schepen. Dat geldt ook voor ons voedsel. Scheepvaart heeft natuurlijk de wereld gevormd. In de 17e en de 18e eeuw zijn er scheepvaartroutes ontstaan. Er zijn bepaalde machtsverhoudingen ontstaan die de wereld gevormd hebben. En die zie je nog steeds terug in ons huidige voedselsysteem. Er zijn steeds meer supermarkten die beslissen geen grondstoffen meer over te laten vliegen. Maar dat betekent wel dat scheepvaart weer een grotere rol gaat spelen. Scheepvaart had de belangrijkste rol. Vliegtuigen hebben dat een beetje overgenomen. Maar nu keren we eigenlijk weer terug naar die scheepvaart. Dus ja, dat is echt zo ontzettend belangrijk in dat voedselsysteem. Ook als je bedenkt dat een gemiddelde maaltijd heeft 30.000 kilometer afgelegd voordat het op ons bord belandt.
Onvoorstelbaar.
Dat is echt, ja, dat is je gewoon bijna niet voor te stellen. Nee. En je ziet daar ook niks van als consument.
Nee, want je loopt de supermarkt binnen, je vult je mandje en je gaat weer naar huis en je gaat koken en klaar is Kees.
Precies. Ja, en nu ben ik dan door de tentoonstelling natuurlijk een beetje op gaan letten van, hè, ja, waar komt mijn voedsel dan vandaan? Ja. En als je dan ziet staan sperzieboontjes uit Kenia, dan denk je, hè, sperzieboontjes uit Kenia? We hebben toch in Nederland ook sperzieboontjes? Maar ja, die heb je dan dus niet in de winter. En dat zijn consequenties, hè, voor de consument waar je bijna niet over nadenkt. We vinden het heel normaal dat we in de winter met kerst aardbeien kunnen eten. Ja. Of dat het hele jaar door mango's en avocado's en inderdaad die sperziebonen of broccoli. We eten in die zin, eten we het hele jaar, verwachten we dat die producten in de supermarkt aanwezig zijn.
Je zou bijna wensen om dat terug te draaien, maar dat kan natuurlijk nooit meer.
Ja, dat is ook het bijzondere aan wat Kadir zegt. Hij zegt ook heel erg in de tentoonstelling van, ik ga je niet vertellen wat goed of slecht is, of dat je vegetarisch moet worden of veganistisch, of wat je wel of niet moet doen. Maar het gaat er vooral heel erg om dat je erover nadenkt van, hoe zit dat nou in elkaar? Omdat je er zo weinig van ziet. We zijn iedere dag met voedsel bezig. Hij wil vooral ook een blik geven in die wereld achter voedsel. Dus hij brengt je ook naar slachterijen, naar de grote havens waar je alles binnen ziet komen en weer weg ziet gaan. Bij veehouderijen, slachterijen, echt alles komt langs. Snijderijen, ik had daar nooit over nagedacht. Maar natuurlijk, dat zakje sla wat je koopt, dat is al ergens gesneden. Nou ja, dat heb je nog nooit van binnen gezien.
Nee.
Dus dat laat hij allemaal zien, maar zonder oordeel eigenlijk. Dus er zit niet iets in van, hè, dit is goed of slecht wat we doen. Want los van dat het wel duidelijk is dat we op deze manier niet kunnen doorgaan. Het voedselsysteem dat barst wel echt uit zijn voegen. En voedselzekerheid staat ook wel onder druk. Maar hij laat ook zien dat er hele mooie oplossingen in die sector zitten. Dus het gaat niet alleen om, hè, wat zou misschien anders moeten, of hoe grootschalig is dit en is dit wel houdbaar. Maar het gaat ook om de goede oplossingen die er al zijn. En, hè, waar we ook lering uit kunnen trekken om samen te gaan kijken van, hoe ziet die planeet van de toekomst er nou uit? Dat we op een goede manier ook met voedsel om kunnen gaan. Hij komt bijvoorbeeld bij Vertical Farms binnen. Zijn hele grote in Amerika, maar ook in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Vertical Farms, daar is de hele klimaat is daar gecontroleerd. De planten groeien onder energie, de temperatuur wordt constant gehouden. Dus ze kunnen het hele jaar door, kan daar verbouwd worden. Dus dat is heel handig voor de grond, want je hebt maar heel weinig ruimte nodig. Maar aan de andere kant kost het ook weer heel veel energie. Dus dat is ook telkens weer een beetje de afweging van, ja, wat is nou beter, hè?
Het voedsel staat natuurlijk nu heel erg ter discussie. Met name omdat de Europese Commissie heeft goedgekeurd dat de komende 10 jaar glyfosaat mag worden gebruikt. Natuurlijk verschrikkelijk gif. En die boeren worden er heel erg ziek van. Ik vind het tamelijk onvoorstelbaar. Maar het blijkt dat er is natuurlijk een hele sterke lobby vanuit de agrarische industrie. Die zegt, ja, anders kunnen die boeren niet doen wat ze moeten doen. Het is natuurlijk een verschrikkelijk dilemma.
Ja, dat is super, super ingewikkeld. En dat vind ik het mooie aan de tentoonstelling, dat het niet laat zien dat iets bijvoorbeeld zwart of wit is. Soms in de politiek wordt het geschetst alsof we heel erg tegenover elkaar staan.
Mm-hmm.
En het polariseert natuurlijk ook erg het debat. Maar er zitten ook heel veel mooie oplossingen. En ik denk, zolang we met elkaar in gesprek blijven en een soort brug gaan vinden en samen gaan kijken naar mooie oplossingen, dat debat helemaal niet zo ver uit elkaar hoeft te liggen zoals dat nu lijkt. En dat vind ik, ja, in Kadir's werk gewoon heel mooi. Je ziet, hij zegt zelf heel mooi dat hij wordt heen en weer geslingerd tussen verwondering en verbijstering. Dus aan de ene kant verwondering van, wauw, wat een technologie is er. Wat wordt er op een goede manier nagedacht? Maar aan de andere kant ook verbijstering van, hé, waar zijn we mee bezig? En waarom eten bijvoorbeeld varkens onze stroopwafels op? Dat zijn allemaal stroopwafels die dan zijn afgekeurd voor de verkoop hier in Nederland. Omdat ze niet mooi rond zijn of net een beetje verbrand. Ja. Er is net iets niet goed gegaan in het productieproces. Dus ja, je kan enerzijds zeggen, supergoed dat de varkens dat opeten.
Dat is ook leuk voor die varkens natuurlijk.
Ja, die krijgen ook eens een keer wat anders.
Die hebben een rotleven, dus een stroopwafeltje op z'n tijd.
Precies, dus een keer wat anders dan zo'n aardappelschil.
Ja.
Maar ja, anderzijds kan je natuurlijk ook denken, waar zijn we mee bezig? Ja. Waarom zijn we als consument zo ontzettend kritisch? En accepteren we nou net dat stroopwafeltje wat iets minder rond is? Waarom accepteren we dat niet? Dus ja, er zitten allemaal dat soort dilemma's in. In heel veel oplossingen zie je ook wel weer, nou ja, dat het of dan heel veel energie kost, of dat alles overgaat op mechanisering bijvoorbeeld.
Nou, het is natuurlijk één overeenkomst tussen verwondering en verbijstering. En dat is het woordje ver.
Ja.
Het komt overal vandaan.
Het komt overal vandaan.
Ja.
Ja. Ja, de Nederlandse ui bijvoorbeeld, die wordt naar 130 verschillende landen geëxporteerd.
Jeetje.
Ja, als je daarover nadenkt, dan denk je, hè?
Maar waarom moeten wij dan nog uien binnenhalen?
Ja, dat vind ik ook echt bizar. 90% van de Nederlandse ui is bestemd voor export. Dus vertrekt uit het land. Maar we importeren dus ook weer uien. En dat heeft ook echt te maken met de vorm, de grootte. Dus de voorkeuren zijn ook per land weer verschillend. De een wil liever een grote ui, want dan hoef je maar één keer te schillen. Andere mensen willen liever een kleine uitjes, want die zijn weer net wat pittiger. Dat is eigenlijk net als wanneer je zelf in de supermarkt staat, heb je onbewust ook van die beetje vreemde voorkeuren bedacht voor jezelf. En dat draagt dus vaak een heel land. Dus dat je denkt, ja, ik wil net toch wel die tomaat, die is net iets kleiner of iets groter of iets roder. Ja, dat is hoe die markt werkt. Dus dat is echt fascinerend.
Maar als je als bezoeker van het Scheepvaartmuseum deze tentoonstelling Food for Thought hebt bezocht en je loopt daarna de supermarkt binnen, hoe kijk je dan met andere ogen?
Ja, je kijkt zeker met andere ogen. Ja, nee, het is echt. Het heeft mijn manier van hoe ik boodschappen doe ook echt veranderd.
In welke zin?
Ik lette voorheen heel erg op, is iets gezond? Is iets betaalbaar? Vond ik ook echt wel belangrijk. Ik nam bijvoorbeeld altijd, het is een beetje in mijn studententijd is dat gegroeid. Ik had te weinig fruit. Dus ik nam dan van die voorgesneden bakjes fruit mee. Zo'n fruitsalade of gesneden mango.
€3 voor €5.
Precies die. We kennen ze allemaal. En op een gegeven moment, denk ik 3 jaar geleden, dacht ik, ik stop met die voorgesneden bakjes, want al dat plastic. Dus dat was eigenlijk mijn belangrijkste argument om daarmee te stoppen. En nu in de tentoonstelling zie je bijvoorbeeld dat die mango's dus groeien in Kenia. Kenia is onze grootste groentetuin van Europa. Bijna alles wat daar verbouwd wordt is bestemd voor export. En gaat naar Nederland of andere Europese landen. En dan zie je ook dat die mango's dus gesneden worden. Dat ze verpakt worden en naar Nederland komen. En een arbeider in Kenia die krijgt ongeveer 2 à 3 euro loon per dag. En dat is dan ongeveer hetzelfde wat dat bakje mango kost.
Jezus, ja.
Dus dat voelt voor mij niet goed meer om dat op die manier te eten. Dus los van al het plastic en natuurlijk het gigatransport en de energiekosten om alles maar te koelen om het hier in Nederland goed te krijgen. Is het natuurlijk de arbeidskrachten achter en de arbeidsomstandigheden. Ja, die spelen nu ook echt een hele belangrijke rol in de keuzes die ik maak. En we kennen natuurlijk allemaal fair trade. En op het gebied van chocola en koffie was je daar misschien al wat bewuster mee bezig. Ja. Maar dat zit gewoon in heel veel producten zit dat ook verborgen.
Ja.
En dat vind ik wel heel mooi dat de tentoonstelling dat ook zichtbaar maakt.
Je zei dat Kadir ook oplossingen aanbiedt voor die dilemma's. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, hij biedt zelf geen oplossingen aan. Hij is vooral gaan kijken bij bedrijven die oplossingen aan het ontwikkelen zijn.
Oh ja. Innovaties.
Innovaties die heel erg vooruitstrevend zijn. Hij is bijvoorbeeld bij een bedrijf Kipster geweest.
Oh ja.
Dat is een Nederlands bedrijf. Ze noemen zichzelf een van de meest diervriendelijke bedrijven van de wereld. En hij onderzoekt daar ook van, Kipster is heel erg bezig met hoe kan het ook anders. Ze hebben bijvoorbeeld een fijnere leefomgeving voor de kip, een soort kippenspeeltuin.
Kippenspeeltuin, wat leuk.
Ja.
Die krijgen we ook te zien?
Ja, die zie je ook. Die zie je ook in de tentoonstelling. En ze hebben bijvoorbeeld ook, en dat vind ik heel mooi, dat je als bedrijf wat moet leven van de verkoop van eieren, hebben ze bijvoorbeeld ook een alternatief voor het ei bedacht. De eerste vegan ei. Dus ze zijn ook heel erg bezig met het ontwikkelen en het kritisch kijken naar zichzelf en daarmee bezig zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld die stroopwafels die ik noemde. Hè. Dus dat restafval van de industrie, dat naar de varkens gaat. Bezoek dan die vertical farms. Dan wel heel volledig geautomatiseerd. Is dat een, eigenlijk aan alles kan je denken, is het een oplossing? En is dit hoe het voedselsysteem van de toekomst eruit ziet?
Mm-hmm.
Of alles heeft ook wel weer een kanttekening. Dus het is niet in die zin zo goed of slecht of zwart of wit. Maar het is vooral dat je erover na gaat denken van hoe het in elkaar zit. En dat je bewuste keuzes maakt. In het begin van de tentoonstelling zit bijvoorbeeld onze eigen chefkok, Ralf Dalhuis. Hij heeft net een kookboek ook uitgebracht. Hij focust zich heel erg in de keuken van het Scheepvaart Museum op lokaal, seizoensgebonden. Hij gaat niet uit van vlees of vis. Heel vaak zijn er restaurants die bedenken dat ze iets met vlees of vis gaan bereiden. En bedenken daar vervolgens de gerechten bij. De groenten en de koolhydraten die er dan bij komen. Maar hij kijkt altijd vanuit de groente. Dus hij neemt een groente centraal, wat dan lokaal verkrijgbaar is, seizoensgebonden. En hij gaat daar dan een gerecht omheen bereiden. En hij zegt ook van, je mag me alles vragen. Want ik heb over iedere keuze die ik maak, heb ik nagedacht. En er is in die zin geen goed of slecht. Je kan op zoveel verschillende dingen letten. Je kan letten op CO2-uitstoot, op watergebruik, op arbeidsomstandigheden. Het is zo groot. En als je op het ene focust, dan is het andere misschien weer in verhouding slechter, om het maar even zo te zeggen, of minder duurzaam. Maar het gaat er vooral ook om dat je daar bewust mee bezig bent. En we hebben de tentoonstelling samen met Dutch Embassy of Food en Slow Food Youth Network gemaakt. Ze zijn hele belangrijke samenwerkingspartners voor ons. En zij hebben ons ook, zij zijn allebei bezig met hoe ziet nou het duurzame voedselsysteem van de toekomst eruit. Gaan met heel veel partijen om de tafel. En die hebben ons ook geholpen bij de tentoonstelling. En aan het einde van de tentoonstelling zit nog een reflectieruimte. Waar je ook even zelf wordt gevraagd om na te denken van, welke keuzes zijn voor jou belangrijk? Eet je zelf biologisch? Eet je wel eens vlees? Zou je een stukje kaas kunnen missen? Ook om bezoekers met elkaar in gesprek te laten gaan. Van wat is voor jou voor voedsel?
Ja. Gebeurt dat ook?
Ja, dat gebeurt.
En wat bespreken ze dan?
Ja, ik vind het zo leuk om te zien.
Heb je wel eens bij gezeten?
Ja, zeker. Ja, nee, als projectleider is het echt, zodra zo'n tentoonstelling open is, dan is niet zo leuk als even onherkenbaar. Ik doe dan mijn badge af en loop gewoon als een gewone bezoeker door die tentoonstelling heen. En dan is er niet zo leuk als kijken wat bezoekers doen. En soms doen ze wat je van tevoren had bedacht. En dat is dan heel leuk.
Zoals?
We hebben ook kleine bezoekersstations of activatiestations in de tentoonstelling. Het gaat heel erg over data, dus grote getallen, export-importcijfers.
Dat gaat je op een gegeven moment duizelen.
Dat gaat je duizelen, want als je zegt, er worden miljoenen tonnen geëxporteerd. Ja, hoeveel dat is.
Ja.
Maar als je dan zegt, bijvoorbeeld die uien die Nederland produceert, waarvan 90% naar het buitenland gaat. Als je die in een rijtje achter elkaar legt, al die uien, dan kan je 7 keer de wereld rond.
Zo.
En dat zegt, we hopen dat bezoekers dat dus iets zegt. Dus we hebben een heel groot, zonder al te veel te verklappen, want iedereen moet natuurlijk komen kijken.
Uiteraard.
Maar we hebben een heel groot bord waarin je dan kan schatten hoeveel uien het zijn dat Nederland exporteert. En dan kan je dan een uiensticker opplakken. En dan vervolgens kan je in het boekje kijken van, van wat betekent dat dan en hoeveel is dat dan? Dus dan zie je ook die optie van 7 keer de wereld rond. En je ziet mensen dus voor dat bord staan en dan naar al die nullen kijken en echt denken van, echt geen idee.
Nee.
Op een gegeven moment denk je ook, is dit nou veel? Is dit nou weinig? Hoe verhoudt zich dit tot andere landen? Maar als je dan dat soort opties ziet, dan gaat het hopelijk wat meer leven. Dus dat is wel heel leuk als je dat dan ziet, dat ze met elkaar daarover in gesprek gaan en inderdaad denken, maar hoeveel is dat? Geen idee.
Ja.
En dan, door dat dan wat meer visueel te krijgen, En aan de andere kant doen mensen ook hele andere dingen. En dat zit hem in hele simpele dingen. Ieder land heeft een projectie, dus het bestaat uit foto's en uit videoprojecties. Ieder land heeft dus een eigen projectie. In Nederland zelfs twee. En op een gegeven moment hadden we het gesprek van, nou, hoe lang moeten die projecties duren? Want Kadir heeft zoveel materiaal. Nou, we hadden makkelijk 2 uur per projectie kunnen doen. Maar ja, dat wil je een bezoeker natuurlijk niet aandoen. Dus ik zei op een gegeven moment, nou, max 8 minuten. En we laten het in een loopje lopen. Dan kunnen mensen instappen wanneer ze willen. En ook weer uitstappen wanneer ze willen. En naar de volgende doorgaan. En we hadden dus nooit verwacht dat de bezoekers alle projecties zouden gaan kijken. Het was meer een idee van, nou, dan krijg je een globaal overzicht van wat er per land gebeurt. Bekijk je nog de foto's en dan loop je weer door. Maar ik zie dus echt ook heel veel bezoekers bij iedere projectie gewoon stilstaan. En die zijn dan prima 2 uur in zo'n tentoonstelling bezig. Ja, en dat doet ook wel heel veel goed. Je werkt daar dan zo hard aan. En je hebt soms ook het idee van, nou ja, ik ben zelf best wel een vluchtige museumbezoeker. Ik hou altijd van de grote lijnen. En als ik iets echt heel erg interessant vind, dan ga ik dat actief opzoeken om daar wat meer informatie over te krijgen. Maar iedere bezoeker is zo anders.
Ja.
En dat is wel echt, het is gewoon heel leuk om te zien hoe mensen daar verschillend mee omgaan.
Ja. Nou, wil je zeggen, ik wil niks verklappen over de tentoonstelling, want mensen moeten maar kijken. Dat spreekt toch voor zich. En bovendien, je praat er zo aanstekelijk en geestdriftig over dat ik denk dat ze in grote getalen, althans de luisteraars naar dit programma, naar het Scheepvaartmuseum komen voor de tentoonstelling Food for Thought. Maar je had het net over het einde van de tentoonstelling, waar mensen dan kunnen reflecteren op wat ze hebben gezien en erover praten. Maar dan ga ik je een moeilijke vraag stellen, omdat je er niks over wilt zeggen, maar het zal toch moeten. We beginnen. Ja. We komen het Scheepvaartmuseum binnen. En dan, wat staat je te wachten?
Ja, wat staat je te wachten? Als je naar de tentoonstelling loopt, dan kom je gelijk op de overloop een heel groot, we noemen dat datatellers. Dus je loopt tegen allerlei getallen aan die maar optellen.
Okay.
En dat zijn getallen die dagelijks voorkomen in de voedselindustrie. Dus wat je ziet, het is niet helemaal live, maar we hebben dat omgerekend van wat er op een dag allemaal in en uit gaat of verdiend wordt. En die zie je gelijk als bezoeker. Dus je ziet allemaal oplopende getallen. Heel snel, sommige wat langzamer. En aan het eind van de dag, dan staan ze op een getal van wat er ongeveer die dag in de voedselindustrie is gebeurd.
Ja, ja.
Dus het idee daarachter is om bezoekers gelijk een idee te geven van, kijk, dit is de schaal. Het is gigantisch. En dit gebeurt vandaag, maar dat gebeurt morgen weer.
Ja.
En overmorgen weer. Ja. En de dag daarna weer. Dit gaat maar door. Dus dat is eigenlijk waar we de bezoeker mee, met die mindset, de tentoonstelling in willen sturen. Nou, als je dan de tentoonstelling inloopt, dan kom je 4 gezichten tegen op schermen die je aankijken. Oh. En het eerste gezicht is natuurlijk Kadir van Lohuizen. Die kan natuurlijk zelf met gezicht niet ontbreken in de tentoonstelling. En hij vertelt heel kort iets over waarom dit project, wat is zijn fascinatie, hoe is hij hiermee aan de slag gegaan en wat is hij tegengekomen. Dan zit er ook een Lelani Lewis. Zij is een culinair activist, zo noemt ze zichzelf. En zij vertelt meer over de geschiedenis, over de relatie tussen de koloniale geschiedenis en het voedselsysteem van nu. Zij organiseert ook een food night bij ons. Komend voorjaar worden er 3 food nights georganiseerd. Waar bezoekers 's avonds het museum kunnen bezoeken. De tentoonstelling in kunnen gaan. En waar allerlei programmering is rondom voedsel.
Krijg je ook te eten dan?
Er is zeker ook eten. Ja, dat kan echt niet anders natuurlijk met zo'n onderwerp.
Nee.
dat is Lelani Lewis. Dan is er nog iemand die vertelt over de toekomst van ons voedselsysteem. Julia Rijzenbeek. Zij is verbonden aan de Universiteit van Wageningen. En zij kijkt vanuit een wat meer filosofisch blik naar voedsel. En hoe het voedselsysteem van de toekomst er volgens haar uit zou kunnen zien. En dan hebben we onze Ralf, onze eigen chefkok, die de bezoeker een kijkje in de keuken geeft van het Scheepvaartmuseum zelf. En de bezoeker ook meeneemt in onze uitdagingen. We zijn natuurlijk naast het museum zijn we ook evenementenlocatie. Dus we geven hele grote diners, bruiloften, noem maar op. Onze chefkok die komt wel regelmatig ook voor uitdagingen te staan.
Ja.
En we hebben nu besloten om het bezoekersrestaurant vervroegd vegetarisch te maken. Dat stond al wel op de planning, maar eigenlijk voor later. En nu met de opening van de tentoonstelling was dat ook gelijk een mooi moment om te zeggen... nou, dan gaan we ook vegetarisch aanbieden alleen nog maar. Dus dat kom je dan tegen. In combinatie met al een aantal kerngetallen. We hadden een heel fijn ontwerpbureau, Kummer en Herman. En zij zijn op zoek gegaan naar de beeldtaal van dat werk van Kadir van Lohuizen. Maar ook de beeldtaal of het materiaal wat veel gebruikt wordt in de voedselindustrie. Wat ik zelf echt heel tof vind is dat zij een ontwerp hebben gemaakt met stellages. En dat zijn stellages die in distributiecentra van de voedselindustrie worden gebruikt. En we hebben die stellages niet nagebouwd, maar echt gehuurd van een distributiecentrum. Mm-hmm. Dus ze staan ook even in ons museum en gaan daarna ook weer terug. Oh, ja. Wat ook, het museum wil in 2030 ecopositief zijn. Dat betekent dat onze negatieve impact zo laag mogelijk wordt. En onze positieve impact op het gebied van duurzaamheid en bewustwording, dat groeit. Nou, een van de manieren om dat te doen is in programmering. Dus door middel van tentoonstellingen of publieksprogramma's, rondleidingen. Maar ja, een tentoonstelling maken is vaak gewoon niet zo duurzaam. Want je moet van alles bouwen. Er komen vitrines over de vloer. Vaak zijn het flink veel reisbewegingen.
Mag ik even vragen, wat is er niet duurzaam aan een vitrine?
Nou ja, dat moet gemaakt worden.
Natuurlijk.
Ja, dus een vitrine bestaat vaak bijvoorbeeld aan de onderkant uit hout. Ja. Dat is meestal een speciaal soort MDF, zodat het de collectie niet aantast. Dan komt daar bovenop natuurlijk glas. Nou ja, dat moet verlijmd. Het komt vaak van verschillende distributeurs. Dus het heeft heel veel reisbewegingen. En de museumsector begint daar nu heel erg bewust mee bezig te zijn, hoor. Maar vaak worden de dingen voor eenmalig gebruik gemaakt. Dus,
dat is minder duur. Nee, dat is in het geheel niet duurzaam.
Dat is in het geheel niet duurzaam. Nee, soms worden er echt prachtige vitrines ontworpen. Oh. Maar die zijn zo specifiek van vorm of zo passend bij een bepaalde tentoonstelling. Dat je dan denkt, ja, we kunnen ze wel bewaren. Maar waar gaan we ze dan weer inzetten? Want ze zijn zo typisch. En daar zijn we nu heel erg aan het kijken van, nou, hoe kunnen we dat verminderen? Dus ons uitgangspunt is nu zo min mogelijk laten bouwen. Dus we kijken van, zoals in dit geval, huren we dus de stellingen. Dus die gaan aan het eind van de tentoonstelling gaan ze weer terug. We hebben geprint op speciaal karton wat volledig wat uit gerecycled materiaal bestaat en ook weer volledig gerecycled kan worden hierna. Dus we zijn zo aan het kijken van hoe kunnen we die tentoonstellingen zo min mogelijk negatieve impact laten hebben. De bouwer met wie we samenwerken, Fiction Factory, die is echt een voorloper ook op dat gebied. Dus die helpt ons daar ook heel erg mee van, nou, welke keuzes kun je dan maken. En voor toekomstige tentoonstellingen gaan we altijd vanuit het ontwerp. Wordt hergebruik, wordt gewoon echt het uitgangspunt. En zoveel mogelijk gerecyclede of biobased materialen daarin gebruiken. En dat is natuurlijk ook met het werk van Kadir. Je kan zeggen, ja, hoe duurzaam is het om de hele wereld rond te reizen? Ja. Maar je kan natuurlijk heel veel impact maken met wat je laat zien. Dus je hoopt dan dat die positieve impact of dat bewustzijn bij de mensen die het zien, dat dat groter is dan de schadelijke impact die je dan met je vliegreizen bijvoorbeeld maakt. Dus dat proberen we met tentoonstellingen ook op die manier te doen.
Nou, de luisteraar die net heeft ingeschakeld, die denkt, wie is deze enthousiaste dame die daar zo prachtig praat over de tentoonstelling Food for Thought in het Scheepvaartmuseum. Nou, dat is Sanne Koch. Zij is de projectleider van deze tentoonstelling. Vertel eens iets over jezelf. Want hoe word je projectleider bij het Scheepvaartmuseum bijvoorbeeld?
Ja, dat is zo gegroeid. Vroeger had ik er altijd een hekel aan als mensen zo vertelden van, hoe ben je hier terechtgekomen of hoe krijg je zo'n baan? Ja. En dan zeiden sommige mensen, ja, daar ben ik gewoon ingerold. En dan dacht ik altijd, ja, hoe dan? Ja. Maar ik ben er dus ingerold.
Toch wel.
Ik heb een achtergrond in archeologie. En ik was altijd...
Oh, dan zit je goed hier in het Allard Pearson.
Ja, ik zit in het Allard Pearson. Echt heel goed. Ja, en ik zei net al, het is lang geleden dat ik hier binnen ben geweest. Dus ik moet zo na de opnames echt even een rondje gaan maken. Want
heel goed.
Hier gaat mijn archeologenhart sneller van kloppen. Dus ik heb archeologie gestudeerd en was vooral geïnteresseerd in de overdracht van die kennis dan naar een groter publiek. Wat ik bij archeologie miste was, je doet vaak een onderzoek of een opgraving en schrijft daar een wetenschappelijk artikel over, of misschien komt er een andere publicatie uit. Maar dat blijft heel erg in die kring. Dus ik was veel meer geïnteresseerd naar, hoe breng je dat nou over naar een breder publiek? Ik was ook nog eens gespecialiseerd in Midden- en Zuid-Amerika. Dus je denkt echt van, wat ga je dan in de toekomst dan doen? Wat voor werk vind je daarin? En toen ik stage ging lopen, toen was op dat moment het Drents Museum in Assen aan het werk aan een Maya-tentoonstelling. Dus ik dacht, dat lijkt me echt zo tof om daar aan mee te kunnen werken. Dus ik ben daar toen stage gaan lopen en mocht toen gelukkig na mijn stage ook blijven om de tentoonstelling af te maken. En ondertussen begon ik met een bijbaantje bij het Scheepvaartmuseum. En ik werkte daar 2 dagen in de week. Ik vond het echt een superleuk museum. En dacht, hier zou ik echt wel graag gewoon ook inhoudelijk aan de slag gaan. Want op dat moment was ik vooral bezig met de dagelijkse operatie. Dus ik was MOD, heet dat bij het Scheepvaartmuseum, manager on duty. Dus dan was je verantwoordelijk voor hoe de dag verloopt. Bij de bezoekersontvangst, bij het restaurant en bij de winkel.
Ja, heel verantwoordelijk.
Het was ook echt een hele leuke baan. Ik was daar ook, ik werkte daar dus eerst part-time. En toen na mijn studie ben ik daar fulltime aan de slag gegaan. Ook echt met heel veel plezier. En toen op een gegeven moment kwam de vraag van ons hoofd educatie toendertijd van, zou je niet een paar dagen in de week zo'n beetje part-time bij educatie en part-time je baan die je nu hebt? Dus ik dacht, super gaaf. Ja. Heel graag. Dus ik ben toen op de educatieafdeling gaan werken. Onze educatieve afdeling die houdt zich vooral bezig bijvoorbeeld met schoolgroepen, maar ook met publieksprogrammering voor volwassenen. Dus rondleidingen, debatten. We hebben laatst een prachtige dansvoorstelling bijvoorbeeld op het plein gehad. Dus zo rolde ik eigenlijk steeds meer in die inhoud. En toen ging bij het projectbureau ging een projectleider toen met zwangerschapsverlof. En gelukkig dachten ze aan mij. Dat vind ik nog steeds echt hartstikke leuk dat dat zo gebeurd is. Van joh, wil je niet haar een half jaar vervangen? Dus ik dacht, dat wil ik wel heel graag. Dat lijkt me echt gewoon het allerleukste. Dat was al een beetje wat ik in mijn hoofd had. Van volgens mij is dit gewoon in museumland de leukste functie. Dus ik ben dat gaan doen. En het bleek inderdaad de leukste functie gewoon van het hele museum te zijn, vind ik.
Wat is er dan zo leuk aan?
Ja, je bent echt met alle afdelingen aan het samenwerken. Je bent eigenlijk de verbinder die zo'n team. Er zit een heel team achter zo'n tentoonstelling. Er zit een conservator bij, een collectiebeheerder, iemand van educatie, iemand van marketing. En al die mensen samen, maak je dan een tentoonstelling mee. Dus je werkt met heel veel verschillende disciplines, werk je samen. En wat ik het leukste vind, is dat je telkens weer met een nieuw thema bezig bent. Dus vorig jaar waren we bezig met een tentoonstelling Mensen op Zee. Dat ging over onze fotografiecollectie. Dan duik je daar helemaal in. Dan weer maak je een tentoonstelling over een hele grote zeeschilder uit de 17e eeuw. En nu dan dus voedsel.
Ja.
Dat je denkt, dat had ik nooit verwacht. Dat ik me zo veel bezig zou gaan houden. Los van het koken wat je iedere dag doet. Met voedsel.
Dus het was voor jou persoonlijk ook een eye-opener?
Het was zeker een eye-opener. Ja, absoluut. Ja, het is echt. Je kan gewoon niet meer op een hele neutrale manier door die supermarkt bewegen.
Nee.
Kijk, vroeger gooide je gewoon. Je lette misschien op. Prijs heb ik altijd wel opgelet. En dat is natuurlijk nog steeds een hele belangrijke keuze als je in een supermarkt staat. Maar ik lette er ook wel op van, is iets gezond of niet? Ik wil zo gezond mogelijk eten. Maar nu kijk ik echt op ieder pakje.
Of er biologisch op staat.
Niet eens biologisch, maar ook waar komt het vandaan? Bijvoorbeeld, van de week stond ik nog in de supermarkt en ik had bedacht om iets met spersieboontjes en broccoli te maken. En dan zie je dat die spersieboontjes uit Tanzania komen en die broccoli weer uit Kenia. Dan denk ik, moet ik dit nu willen of moet ik nu gewoon een ander recept ook in mijn hoofd gaan bedenken? En toch een andere keuze maken.
Wat heb je gedaan?
Ja, ik ben uiteindelijk iets heel anders gaan koken. Ik heb pasta maar gekookt, want ik wist het even niet meer. Ja, het is best wel lastig.
Betekent wel dat je daarmee bezig bent. Denk jij dat we nu op een soort kantelpunt ook staan wat betreft het voedselindustrie? Dat die bewustwording zo langzamerhand concrete vormen gaat aannemen en mensen anders daarover gaan denken? En dan heb ik het natuurlijk niet echt over de massa, want die zal het worst wezen. De massa heeft trouwens niet eens te eten. in de hele wereld. Dat is natuurlijk ook wel. Gebeurt daar ook iets mee trouwens? Met die hele de honger in de wereld?
Ja, we laten ook echt wel zien hoe oneerlijk voedsel over de wereld verdeeld is. En dat heeft toch echt een oorsprong ook in de koloniale tijd. Er is een bepaalde manier van omgaan met andere landen, vooral vanuit het Westen. Dus bijvoorbeeld wat in Kenia gebeurt, is dat bijna alle landbouwgrond die geschikt is, die wordt gebruikt voor export. Dus al het voedsel wat daar geproduceerd wordt, dat verdwijnt weer naar het buitenland. En daarvan, er zijn mensen die dan zeggen van ja, maar dat is toch goed voor de economie daar. Maar relatief blijft daar maar heel weinig geld achter. Dus dat betekent dat gewoon alles, al het goede eten, verdwijnt dat land uit. En dat zijn wel dingen waar je heel erg over na gaat denken van, kan dat wel zo? Moeten we dat wel zo willen? En ik denk dat er heel veel mensen daar ook echt wel bewust mee bezig zijn. Mensen die in die industrie zitten. Er zijn veel bewegingen en veel initiatieven ook wel om dat meer te laten zien of om daar bewustzijn over te creëren. Maar ik denk zo'n tentoonstelling en zo'n project als dat van Kadir, dat geeft echt letterlijk een blik achter de schermen. Want wanneer zie je nou echte beelden uit een slachterij bijvoorbeeld?
Nee.
Of
maar die zijn niet prettig om aan te zien, denk ik.
Nee. Ik kan daar persoonlijk heel slecht tegen.
Ja. Want ik las ook iets over hoeveel varkens er per dag sneuvelen in Nederland.
Ja. Echt ontzettend veel. Ja, ik heb het getal nu even niet meer.
Iets van 40.000 of zo staat me voor de geest.
Echt ontzettend veel. En we hebben het ook voor de tentoonstelling omgerekend tot minuut. Dus een bezoeker, als je dan zo'n minuut voor dat bord staat, dan zie je dus van, oh ja, zoveel varkens zijn dat dus.
Per minuut.
Per minuut. Alleen in Nederland.
Adembenemend.
Ja, dat is die verbijstering en die verwondering ook weer. Er zijn. Kadir heeft beelden geschoten achter de schermen van slachterijen. Ja, ik kan daar niet naar kijken.
Nee.
Maar hij doet dat ook wel weer op zo'n esthetische manier. Hij is natuurlijk ook gewoon echt een ontzettend goede fotograaf en filmmaker. Dus er zit ook een bepaalde schoonheid weer in. Dat is heel gek, maar er is
bijvoorbeeld. Nou ja, de artisticiteit van het
Artisticiteit van de fotografie is gewoon ontzettend goed. Er is één foto, daar zie je allemaal varkenshoofden naast elkaar hangen. En als je dat een beetje vanaf een afstandje bekijkt, dan denk je, wat een mooie foto. En dan kom je dichterbij en dan zie je dat het, met zo'n gekke grimas hebben die varkenshoofden op hun gezicht. Dan zie je ineens dat varkenshoofden zijn die naar China gaan. Dat blijft ook in de tentoonstelling. Er zit ook heel veel schoonheid in. Dus de luisteraar moet vooral niet denken van.
Het is allemaal heel erg.
Het is allemaal heel erg. Het is ook echt heel mooi werk om te zien. En er zitten ook heel veel mooie kleine verhalen in verborgen die verteld worden.
En je steekt er ook wat van op.
Zeker, dat hoop ik, ja.
Is het ook goed voor je eigen gezondheid? Even heel kort door de bocht. Denk je dat als je de tentoonstelling verlaat, dat je door die bewustwording ook anders gaat eten? Gezonder gaat eten? Zou dat kunnen?
Dat zou zeker kunnen. Ja, er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat vegetarisch en veganistisch, dat de kans op verschillende ziektes verkleint. Sowieso. En de tentoonstelling focust zich niet echt op wat gezond is of niet. Dus dat is ook niet de boodschap die we willen meegeven. Maar het zegt wel ook iets over de schaal waarop wij consumeren. Bijvoorbeeld die koekjes die je bij de koffie eet of bij de thee.
Ja.
Moet dat echt iedere dag? Ik vond dat zelf heel schrikbarend. Dan weer dat voorbeeld van die varkenshouder die dat restafval dan aan die varkens geeft. Die had ook een man uit de Filipijnen op bezoek. Een ambtenaar uit de Filipijnen, die ging die rondleiden op die boerderij. En die zag wat er allemaal voor voedsel naar die varkens ging. Stroopwafels, donuts, winegums, echt van alles. En die Kadir vertelde ook van, die viel op zijn knieën van, waar zijn jullie mee bezig? Dit is gewoon prima voedsel, prima eten.
Ja.
Dus het heeft voor mij ook wel heel erg een soort bewustzijn gecreëerd van, minder is ook oké. Less is more. Ja, je hoeft niet als er iemand op bezoek komt weer een heel borrelplateau tevoorschijn te halen bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel iets wat bij mij is blijven hangen. Van, ja, dat hoeft echt niet. En,
nee, we zijn er natuurlijk zo aan gewend geraakt. Ik stel me wel eens voor dat iemand uit een arm land een supermarkt in Nederland binnenloopt. Die weet niet wat hij ziet.
Nee.
Die komt niet meer bij van verbazing.
Nee.
En wij beseffen dat niet, want we lopen elke dag die supermarkt binnen. Maar ik denk dat het heel goed is om je te realiseren wat voor rijkdom dat in feite is.
Ja, het is echt rijkdom. Dat is het echt. En kijk, ik ging zelf wel eens naar bijvoorbeeld de Lidl. En dan kon ik nog wel eens geïrriteerd vandaan komen, want ik dacht, ja, ik heb allemaal dingen op mijn lijstje staan die ik hier nu niet kan vinden. En dan kan ik mijn recept niet maken.
Oh ja.
En nu besef ik me veel meer. Lidl is heel erg bewust bezig met, nou ja, veel meer met seizoensgroenten. Ze vliegen bijvoorbeeld geen groentes meer in. Dus het is ook heel normaal dat
sigaretten hebben ze ook uit het assortiment.
Sigaretten hebben ze ook uit het assortiment, gelukkig.
Ja.
Dus ze gaan daar op een hele bewuste manier mee om. En zodra je die gedachte erachter begrijpt, dan snap je ook veel beter van, ja, maar wat ik wil, dat is ook helemaal niet normaal dat ik
en
dat
ook
wil.
Niet echt nodig.
En helemaal niet nodig, nee. Nee, er zijn genoeg alternatieven en andere keuzes die je dan kan maken.
Ja, maar het vervelende is natuurlijk dat vet en zoet zo lekker is.
Ja, ik vind het ook heerlijk. Ja, ja.
En dat is natuurlijk een soort tweestrijd, hè, denk ik.
Dat is echt een tweestrijd, ja. Ja, ik vind het ook heel lastig, want terwijl ik met die tentoonstelling bezig was, dacht ik, nou, dit is echt het moment. Ik ga vegetarisch eten en misschien zelfs wel veganistisch. Ik heb dat een jaar lang heb ik dat toen gedaan. En ik ben er toch op de een of andere manier weer van afgestapt. Terwijl ik me wel heel goed voelde ook toen ik veganistisch at. Maar ja, je bent er dan zoveel mee bezig. En toch eet ik nu nog steeds wel eens een stukje vlees. Ik bedoel, we doen het nu nog 1 of 2 keer in de week. En niet meer zomaar op brood. En ook bijvoorbeeld de eieren. Ik eet nu echt wel min. Vroeger kon ik wel een ei per dag eten. Dat doe ik ook niet meer. Dus je denkt er wel veel bewuster over na. Maar ja, toch ben ik, ja, is het nog niet dat ik denk, nou, ik ga helemaal geen vlees meer eten. Of,
nee,
ja.
Ik denk alles met mate.
Alles met mate. Ik denk dat het keyword is. Ja.
Mijn oma zei, alles waar te voor staat,
is niet goed.
Behalve tevreden.
Tevreden, oh ja, dat is wel een hele goeie. Ja.
Maar goed, terecht naar de tentoonstelling Food for Thought in het Scheepvaartmuseum. Tot wanneer kunnen we daar naartoe?
Tot 9 juni.
Oh, maar dat betekent dat mensen nu gaan denken, oh, ik kom nog wel eens een keertje.
Ja.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, nee. Nee, ik zou zeggen, kom vooral ook zo snel mogelijk. Er zijn hele toffe rondleidingen nu in de tentoonstelling. Dus ook, kijk vooral op onze website, maar er is heel veel mooie programmering. En in het voorjaar hebben we dan die 3 food nights op de planning staan. Die worden telkens door verschillende partijen georganiseerd. De eerste is met Lelani Lewis, die ik eerder al noemde. Zij is culinair activist en die avond gaat veel meer over hoe voedsel ook cultuur is en hoe het mensen verbindt. Dan hebben we Jonas Kooijman van de Havermelk Elite. Nou, ik vroeg hier net al om een cappuccino met havermelk. Heerlijk vind ik dat. Maar hij organiseert ook een food night. En dat gaat ook vooral hoe voedsel een statussymbool kan zijn. Dat mensen hier in Amsterdam soms 3 kwartier in de rij gaan staan voor een bepaalde croissant bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, die focust daar veel meer op. En dan hebben we nog een avond die georganiseerd wordt door Slow Food Youth Network. En dat is een netwerk voor jonge mensen. Die zich echt inzet voor een duurzamer voedselsysteem. En ook veel gesprekken voert met de branche. En kijkt hoe dat allemaal duurzamer kan. Dus het zijn 3 hele verschillende avonden. Ja, er is lekker veel eten ook.
Ja, ja.
Maar vooral ook een hele goede programmering met telkens weer een andere insteek. En de tentoonstelling is dan natuurlijk ook geopend. Dus volgens mij genoeg reden om dan ook naar het Scheepvaartmuseum te gaan.
Te komen. Nou, kan ik me voorstellen dat als je daar geweest bent, je hebt al die getallen gezien en je hebt al die indrukken opgedaan, dat je dat wilt vasthouden. Is er bijvoorbeeld ook een boek waar je dat in kunt terugvinden?
Ja, er komt een boek.
Oh, er komt een boek?
Ja, er wordt op dit moment heel hard aan gewerkt.
Okay.
Samen met uitgeverij Leno verschijnt er in het voorjaar volgend jaar verschijnt er een boek. Dezelfde vormgever die de tentoonstelling dus ook ruimtelijk heeft vormgegeven en bedacht, die maakt ook het boek zeg maar visueel. En Kadir is nu natuurlijk, hij zit nu dus in China om nieuw materiaal te schieten. China zit nu nog niet in de tentoonstelling, daar is hij ook nog niet geweest. Dus dat is wel heel spannend.
Hij heeft hem zelf nog niet gezien.
Nee, hij heeft wel ideeën natuurlijk van wat hij in China wil bezoeken. En dat stond in. Ja, hij wilde dat heel graag. Maar het is natuurlijk best wel lastig om op dit moment als journalist China in te komen.
Ja.
Maar dat is gelukt. Hij is daar nu. Dus hij gaat allerlei plekken daar weer bezoeken. En er komen weer nieuwe foto's uit, nieuw videomateriaal. Dat gaan we ook toevoegen aan de tentoonstelling in het voorjaar. Dat komt ook in het boek. Het boek volgt ongeveer de opzet van de tentoonstelling. Dus het zijn ook weer dezelfde landen die je daar ook tegenkomt. En ik denk dat dat heel mooi gaat worden. Vooral ook heel veel foto's. Dus een visueel echt aantrekkelijk boek. Met een aantal kerngetallen of kerndata die er dan uitspringen. Zoals bijvoorbeeld dat 1/3 van ons voedsel wordt weggegooid. Dat is iets wat ook oppopt in de tentoonstelling. Dat zijn allemaal zo'n soort datalaag die de bezoeker snel meeneemt door de belangrijkste elementen die je tegenkomt. En dat, die vormentaal die houdt het boek ook aan. Dus er springen een aantal dingen echt in het oog.
Maar het is natuurlijk iets wat maar doorgaat. Hè? We eten elke dag. Je vertelt net over alle ontwikkelingen die gaande zijn. Je zou bijna denken, dat kan een museum op zich worden.
Ja,
het Nationale Voedselmuseum.
Nationale Voedselmuseum, ja. En ik denk dat het probleem is, als je zo'n museum begint, dat je blijft updaten.
Ja.
Want het verandert ook wel weer per dag. We hadden al die feitjes en dingetjes die we in de tentoonstelling noemen. Die hebben we dan een paar maanden geleden hebben die geresearched en opgeschreven in teksten. En toen hebben we nog een eindcheck gedaan. En dan kom je er ook achter dat heel veel van die cijfers ook weer veranderd zijn in de tussentijd. Dus het is natuurlijk, het heeft een marktwerking. De ene partij wil de andere partij nastreven en wil nog groter en nog meer. En dus het verandert ook. Dus dat is ook het spannende, denk ik, met een boek. Van, hè, dat boek dat moet vooral leunen op die foto's van Kadir. Want dat is, hè, dat laat zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Maar die cijfers, die halen ons in.
Ja. En die cijfers zijn ontzagwekkend.
Ontzettend.
Geef eens een voorbeeld.
Nou,
had het net al over die uien, maar...
Ja. Ja, we hadden bijvoorbeeld ook een feitje, en die zit nog wel in de tentoonstelling. Dat is dat een kilo tomatenzaad, dat meer waard is dan een kilo goud.
Ach.
Nou, dat was ook de hele tijd zo. Die zaden die zijn zo ongelooflijk duur. Ze zijn gepatenteerd. Wordt door allerlei zaadveredelingstechnieken wordt ervoor gezorgd dat een bepaald groenteras of tomatenras, dat het beter tegen ziektes kan, dat het meer opbrengst heeft, dat het minder water nodig heeft.
Und keine Wasserbombe ist.
Ja, precies dat. dus dat is ontzettend duur, die tomatenzaden. Alleen de goudprijs is ook weer gestegen de afgelopen maanden. Dus dat feitje wat we hadden van een kilo tomatenzaad is meer waard dan een kilo goud. Nu zijn ze ongeveer evenveel waard.
Okay.
Dus zo waren we ook weer een beetje door de tijd ingehaald. Maar ja, dan nog is het absurd om te denken dat het evenveel waard is. Want goud is toch in je hoofd altijd een van de belangrijkste, meest waardevolle grondstoffen. Maar die zaden, die komen daar heel erg in de buurt.
Jij bent, de tentoonstelling is klaar.
Ja.
Wat doe je dan nu de hele dag?
Ja, de nieuwe tentoonstelling staat er weer op te plannen.
Bezig?
Ja, we zijn nu alweer bezig met nieuwe tentoonstellingen. We maken ieder jaar hebben we een grote najaarstentoonstelling. Dus in dit geval is dat dan Food for Thought met Kadir van Lohuizen. Volgend jaar gaat dat een tentoonstelling zijn die gaat over 750 jaar Amsterdam.
Wou ik net vragen?
Ja, moeten wij natuurlijk aan meedoen.
Uiteraard. En wat is jullie bijdrage?
Het plan is om met hedendaagse kunstenaars of kunstenaarscollectieven te gaan reflecteren op Amsterdam als waterstad. Amsterdam is natuurlijk een hele belangrijke havenstad. Heel veel mensen die nu in Amsterdam wonen, die realiseren zich niet dat de haven, dat Amsterdam echt een havenstad is. Die denken vaak aan Rotterdam.
Uiteraard, Antwerpen.
Antwerpen. De haven heeft zich steeds verder buiten die stad geplaatst. Maar het is nog steeds heel belangrijk voor Amsterdam. En we willen eigenlijk gaan bevragen van, doet dat water nu nog met Amsterdam? Dus hoe ziet Amsterdam er bijvoorbeeld over 850 jaar uit rondom water? Staat dan alles onder water bijvoorbeeld? Maar ook, is water voor de elite? Nu zie je vaak de sloepjes en de jachten hier nog over het water gaan. Dus dat zijn allemaal thema's die daarin in terug gaan komen. En we gaan dat met hedendaagse kunstenaars doen. Dus het wordt wel heel spannend. Want op dit moment weet ik ook nog niet goed hoe dat er allemaal uit gaat zien.
Nee. Maar je doet research en zo.
Ja, dus wij zijn nu echt nog in de verkennende fase van nou, wat wordt dan de thematiek waar we mensen op gaan benaderen. We hebben ook wel nagedacht over een open call. Dat zouden we ook heel tof vinden om te doen. Dus dat we gewoon een prijsvraag uitzetten eigenlijk. Of een oproep voor kunstenaars om zich op in te schrijven. Ja. En dat ze dan kunnen presenteren wat zij een belangrijke thematiek vinden rondom Amsterdam Waterstad. Ja, dus we zijn daar nog nu in de verkennende fase voor. Maar dat is ook superleuk, want ja, ik hou er altijd wel van als je aan het begin nog niet precies weet hoe het er straks uit gaat zien. Dus dat geeft ook heel veel ruimte nog voor creativiteit en nieuwe ideeën.
Maar wie bedenkt zo'n thema?
Ja, dat eigenlijk mag iedereen van de organisatie mag daarover meedenken. Dus regelmatig doen we oproepen van, weet je nog een leuk thema, laat het vooral weten. Dan gaan we dat onderzoeken. Dat kan door middel van een pitch of een klein projectvoorstel. Of ook gewoon iemand even in de wandelgang aanspreken. Van, dit zou echt wel een heel mooi thema zijn. We hebben een commissie die beslissen dan uiteindelijk of ze dat gaan doen. En dat zit hem op heel veel vlakken. We hebben natuurlijk maar beperkt ruimte. We vinden het belangrijk dat het heel goed aansluit bij het museum en bij onze collectie. En past het ook binnen de capaciteit. Want in de praktijk hebben we veel meer ideeën dan dat we daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dus we moeten af en toe ook eens nee zeggen tegen hele mooie plannen.
Ja, ja, ja.
Of denken van dat kunnen we wel doen, maar misschien over 5 of over 10 jaar.
Ja. Nou, Amsterdam Waterstad lijkt me buitengewoon toepasselijk ook en interessant.
Ja, denk het ook.
Ja,
ja.
Ik weet niet hoeveel ik geloof dat er wel 3000 bruggen zijn bijvoorbeeld alleen in Amsterdam.
Ja.
En hoeveel kilometer grachten. Dat zijn ook dingen die dan waarschijnlijk aan bod
ja.
komen.
Ja, zeker. Ja. Ja, en ook we hebben bijvoorbeeld de brug over het IJ, wel of niet.
Ja.
En dat is toch ook weer een thema wat zeker speelt. Dus ik denk dat heel veel ruimte geeft voor kunstenaars om met mooie ideeën te gaan komen.
Ja. Maar eerst maar even food for thought.
Eerst even food for thought, ja.
Wat zijn de reacties van de bezoekers? Heb je die, want jij loopt er, vertelde je net, tussendoor. En dan leg je je oor te luisteren. En hoe reageren ze?
Ja, dat is echt. Ik vind het nog steeds zo leuk om te zien. Sommige mensen die schrikken echt hè, van bijvoorbeeld die beelden van de slachterijen.
Ja.
Ze hebben ook wel heel duidelijk wat waarschuwingen hangen bijvoorbeeld bij de deur. Terwijl andere mensen die kijken daar heel geboeid naar van wow, werkt dat zo? En oh, zit dat zo in elkaar? Dus ik vind dat contrast vind ik heel bijzonder van hoe mensen daarnaar kijken. Maar ook vooral van wow, wat een schaal. De rol die Nederland speelt, nooit geweten. Ik heb nooit erop gelet waar mijn spullen vandaan komen in de supermarkt. Dus het zijn hele verschillende reacties. Grof en fijn eigenlijk door elkaar. Er komen ook veel mensen op af die er al wel veel van af weten. Maar dan toch wel weer nieuwe dingen meenemen. En ik denk het bijzondere is aan de tentoonstelling dat je dat Kadir gewoon op zoveel plekken achter de schermen is kunnen komen. Want bijvoorbeeld stel jij werkt in een slachterij bijvoorbeeld.
Ja, daar kom je niet zo makkelijk binnen.
Nee, maar ook vaak zit je dan op je eigen stationnetje. Dus je ziet niet het hele proces achter elkaar. Dus jij staat ergens op een bepaald plekje in die keten. Dus jij ziet ook niet zo snel dat hele proces achter elkaar. En dat geldt voor een heleboel dingen. Dus stel, jij werkt bij een groentesnijderij. Dat productieproces of dat zaadveredelingsproces bijvoorbeeld, wat daaraan vooraf gaat. Dat hebben ook heel veel mensen niet gezien. Dus zelfs als je al misschien in de voedselindustrie werkt of er al wat van af weet, zijn er nog steeds heel veel bijzondere dingen ook te ontdekken en te zien daarin. Dus, en hoe het natuurlijk in andere landen eraan toe gaat, dat is ook heel bijzonder om te zien.
Je staat natuurlijk als individu tegenover een onwaarschijnlijk grote problematiek. Want zo mag je voedselindustrie toch ook wel een beetje benoemen. Word jij daar niet moedeloos van dan? Omdat je zelf, wat kun je doen? Je kunt, je bent een druppeltje op een enorme
op een enorme plaat.
Ja.
Ja, zelf geloof ik dat je als consument ook niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor die enorme problematiek. Dat ligt echt ook bij de politiek, bij hoe bedrijven zelf zijn ingestoken. Soms wordt er wel eens gezegd van, nou, dan moet je als consument bewuste keuzes maken, maar dat kan ook niet altijd. En daarbij denk ik ook altijd, heel veel mensen, en dat groeit alleen maar, hebben gewoon weinig geld om rond te komen, om boodschappen te doen. Ja. In hoeverre heb je dan de vrijheid en de luxe eigenlijk om erover na te denken waar je voedsel vandaan komt? Maar het loont zeker om als consument dingen te bevragen. En dat is ook waar we de tentoonstelling mee afsluiten. We doen een oproep om brieven te sturen naar bedrijven, supermarkten, maar ook naar de regering. Om je vraag te stellen. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat het systeem niet transparant is. Dus het laat niet alles zien. Kijk, het is een ontzettend oneerlijk systeem, maar dat zie je als consument gewoon niet. En door te eisen dat dat transparanter moet, dat het beter moet, kun je ook echt wel een statement maken. Dus we hopen heel erg met die brieven, met dat laatste stuk waarmee we bezoekers oproepen om dat ook echt te doen. En dat ook te delen op social media. Ze mogen ook aan ons vragen stellen als ze denken van, hey, hoe zit dat bij jullie? Of hoe gaan jullie daarmee om? Dus ik hoop echt dat dat ook impact gaat maken.
Wat is er oneerlijk aan?
Ja, dat sommige landen, andere landen natuurlijk gewoon daar de vruchtbare grond in pikken. Arbeidsomstandigheden, in Nederland. De migranten die hier op onze velden werken of in onze kassen. Die onder vreselijke arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden hier aan het werk zijn. Dat is natuurlijk geen eerlijk systeem. Natuur wordt verwoest. Onze koeien en varkens eten vooral ook soja. Nou ja, soja dat wordt weer, dat komt weer uit gebieden waar regenwoud voor gekapt moet worden. Dus het is op heel veel vlakken is het een heel oneerlijk systeem.
Dus de tentoonstelling kan ook bijdragen aan een verbetering van het systeem eventueel?
Dat hoop ik. Ja,
dat hoop zou heel mooi zijn.
Dat zou echt heel mooi zijn.
Ja. Je gaat helemaal glimmen bij het
ik hoop dat echt. En ik bedoel, dat is natuurlijk een klein stukje, maar alle bewustzijn wat je kan creëren, dat helpt.
En dat helpt. Ja. Food for thought. Als ik dan dat nog een keer zeg, food for thought, dan ga je ook beseffen dat het inderdaad je aan het denken zet.
Ja.
En dat je daar persoonlijk mee bezig bent. Goed, we gaan afsluiten, Sanne.
Leuk.
Sanne Koch was hier bij Wie Wat Bewaart. Hartelijk dank voor je fantastische verhaal. We gaan allemaal naar het Scheepvaartmuseum, want je hebt ons zeer geïnspireerd.
Nou, dat is mooi.
Dank je wel en heel veel succes nog.
Dank je wel.